Dit is het Hapsishuis Radio met zometeen het Hapsishuis Radio live. Dit is het Hapsishuis Radio met zometeen het Hapsishuis Radio live. Dit is het Hapsishuis Radio met zometeen het Hapsishuis Radio live. Uitzendingen van het Hapsishuis Radio live zijn terug te luisteren in de Soundcloud van het Hapsishuis Radio. Programma's van het Hapsishuis Radio staan aangekondigd op de website van het Hapsishuis, hethapsishuis.nl. Dit is het Hapsishuis Radio, over enkele ogenblikken het Hapsishuis Radio live. Het is nu 11:53. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio live met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Welkom, leuk dat je erbij bent. Aanstaande moeders, verloskundigen, artsen, zwangerschapsbegeleiders, andere zorgverleners en weer anderen, opgelet! Zometeen praten we over nieuwe benaderingen van de postpartumpsychose, maar eerst kijken we naar wat er op het Hapsishuis Radio allemaal nog meer te doen is. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar bijvoorbeeld is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenmaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven en hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsishuis Radio. De doorbraak van acteur Jorgen Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in de tijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. Inmiddels is Jorgen Scholtens ook filmregisseur. Aanraken dan, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsishuis Radio ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bouke Hennepman dan, die boort met zijn muziek je gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dit is het Hapsishuis Radio live. Goedemiddag. Het zal vast niet vreemd in je oren klinken dat het geven van nieuw leven, wat moeders nu eenmaal doen of hebben gedaan, altijd leidt tot vragen over het eigen leven. Dat is bijna logisch. De vragen daarover die bij moeders kunnen opborrelen, kunnen leiden tot ander gedrag. Een vorm van gedrag die we vaak medisch benoemen als een postpartumpsychose. Als zo'n diagnose door een dokter gegeven is, wordt er meestal medicatie verstrekt, waarmee wordt verondersteld dat moeders wel weer normaal worden. Maar om te bepalen wat een normale reactie van een kraamvrouw op geboorte is, zal eerst duidelijk moeten zijn wat een normale ervaring bij een geboorte, door filosoof Hannah Arendt in der tijd betiteld als een nataliteit, eigenlijk is. Verschijnselen die horen bij ons leven, zoals de filosofen die benoemd, geven we al snel medische termen, terwijl het medische model maar weinig houvast blijkt te bieden voor de kersverse moeder om haar eigen ervaringen te begrijpen. In de studio van het Hapsishuis Radio live is Alke Haarsma Wisseling van de werkgroep De Gekke Moeders binnen de Stichting Psychiatrie en Filosofie, die al sinds 1988 bestaat. Welkom Alke.
Bedankt Leander.
Alke, jullie hebben vorige maand een virtueel congres georganiseerd, hè, met als titel Moeder op drift, postpartumpsychose anders benaderd, met zo'n 100 deelnemers. Nu jullie kunnen terugkijken als werkgroep, hè, wat heeft die bijeenkomst concreet opgeleverd?
Ja, we hebben inderdaad op 28 mei Moeder op drift gehad, een webinar van 2 uur. Maar eigenlijk in dat tijdsbestek van 2 uur zijn er zoveel dingen langsgekomen en eerste concrete opbrengst is ook dat meestal bij zo'n webinar of bijeenkomst de postnatale depressie centraal staat, die veel vaker voorkomt bij vrouwen. En dan, ja, wij hebben ons gericht op de, eigenlijk de zeldzamere gebeurtenis van de postpartum psychose. Daar is niet vaak alleen voor dat die gebeurtenis aandacht. Dat is denk ik al een mooie. Verder is de benadering van de postpartum psychose vooral medisch. is er eigenlijk één dominant verhaal over. En wij hebben daar wat gelaagdheid in aangebracht in dat verhaal. En met de politiek, spirituele dimensie en psychoanalytische dimensie. En verschillende verhalen ook van onszelf als de gekke moeders. Waarbij we eigenlijk met elkaar een flinke steen in de vijver hebben gegooid om eens even weer opnieuw na te denken hierover.
Zwangerschap en bevalling, hè? Ik hoop dat je dat met me eens bent. Ik doe maar een gok hoor. Die hebben altijd een beetje een poezelig imago van gezelligheid, blijdschap en samen zijn tot in de eeuwigheid. De kleur is een beetje roze, hè? Is dat wel terecht? Want zo'n bevalling doet er gewoon ook verrotte pijn, denk ik dan.
Ja, precies. Het wordt inderdaad vaak gezegd, hè? Het zit op een roze wolk. En dat wordt ook wel ervaren door een aantal vrouwen zo. Maar nog los inderdaad van de psychose. Heel veel vrouwen ervaren dat de imago niet klopt. Hè? Die ervaren dat ze inderdaad hartstikke moe zijn van de bevalling. Dat de borstvoeding pijn doet. Dat het ontzettend vermoeiend is. Dus dat ik helemaal terecht van... roze is niet echt per se de kleur.
En waarom hoeft een psychose, zoals ze die medisch noemen, je zei het al even, bij moeders niet per se een psychose te heten?
Dat vind ik... Ik twijfel daar een beetje over. Ik denk dat een psychose wel een zinvolle term is om te gebruiken. Alleen moederschap en moeder worden stelt vragen bij de gebeurtenis van de psychose zelf. In een psychose wordt volgens bepaalde vorm van diagnostiek mede vastgesteld of je onderscheid kunt maken tussen jezelf en een ander. Dus om een psychose te kunnen vaststellen is dat onderdeel van de diagnostiek. In een bepaalde vorm van diagnostiek, de structurele diagnostiek, is dat zo. Van kan je onderscheid maken tussen jezelf en een ander. En tijdens de zwangerschap groeit er iemand anders in je lichaam. Een ander individu groeit in je buik. En tijdens de bevalling komt er iemand anders uit jouw lichaam. En die vloeibaarheid tussen jezelf en de ander, dat heeft heel veel met waanzin te maken. En in zwangerschap en bevalling is dat niet pathologisch of ziekelijk. Dat is een van de meest fundamentele natuurlijke processen van het leven.
Je noemde net het woord al even, hè? Wat is nou de waanzin aan een psychose eigenlijk? Hoe wordt erover gedacht?
Ik zou eerst wel even iets willen zeggen over psychose zelf en daarna iets over de waanzin. Van, er zijn mensen die dus zeggen, voor mij is een psychose heel eenvoudig. En ik vermoed dat ze daarbij in gedachten hebben het rijtje symptomen in de DSM, in het handboek van de psychiatrie. En symptomen zoals, ik noem er een paar, dat je wanen hebt als in onjuiste overtuigingen. Hallucinaties, dus dat je met je zintuigen iets anders iets ervaart wat andere mensen, waarvan andere mensen zeggen dat ervaar ik niet. Zoals stemmen of dingen die je visueel die je dus ziet. Ook kan er gezegd worden, je hebt een armoede in het spreken of een gestoorde informatieverwerking. Mm-hmm. En er zijn dus mensen die zeggen, oké, dat is dus heel eenvoudig. Dat is dat en dat en dat. En dan kijk ik gewoon welke symptomen er zijn. En er zijn mensen die het zelf meemaakten, die zich in de materie verdiepten. Bijvoorbeeld door ook vele duizenden pagina's over te lezen. Vaak zelf ook uiting wilde geven aan die onuitsprekelijke, niet te bevatten ervaring. Op de een of andere manier. Er soms zelfs honderden pagina's over schreven. En dan nog zeggen, ik heb maar een beetje de sluier kunnen oplichten van wat een psychose is.
Dus die meningen zijn verdeeld, hè?
Ja, en die...
Maar kan jij duiden waarom we dan toch medicatie geven als we niet helemaal goed kunnen duiden wat het is? Eigenlijk is het wonderlijk, hè? Want we geven iets waarvan we niet weten waar het voor is. Behalve dat iemand zich dan rustiger voelt.
Ja, dus waarom we medicatie geven? Ja, dat is ook omdat het ontregelt. Het is wel degelijk een ontregeling en het is ook een hele sociaal onhandige moment, zeg maar, in het leven van iemand. En mensen gaan doen wat ze denken, bijvoorbeeld. En zijn onvoorspelbaar voor anderen. Dat wordt vaak verward gedrag genoemd. Of, en je zou, wij En je kan het ook van de andere kant bekijken. En dan zeg je nee, het is verwarrend gedrag. En het wordt niet begrepen. Dus het is in de interactie tussen de een en de ander gaat het mis in een psychose. Je wordt niet begrepen. En je wordt daarmee verward genoemd. Dus het probleem wordt bij jou gelegd. Dat is ook wat Michel Foucault natuurlijk zei. Van ja, dat stuk
filosoof
zetten we buiten onszelf. En, en in de vorm van deze mensen ook. Die zetten we buiten de samenleving. Dus, er wil een manier gezocht worden en gevonden worden ook, waardoor deze mensen wel in onze samenleving kunnen zijn. En die manier, die toegang daartoe ligt heel erg in die medicatie, denk ik. Dat mensen zich daarmee, dat daarmee de psychose onderdrukt wordt, of eigenlijk kapotgeslagen wordt. En daardoor worden mensen minder onvoorspelbaar in hun gedrag. Nou ja, dat doet natuurlijk ook van alles daarnaast.
En weer meer bewust van zichzelf in een lichamelijkheid. Kan je dat zo zeggen?
Nou, dat vraag ik me af. Of mensen door medicatie meer bewust worden van hun eigen lichamelijkheid. Omdat die medicatie ook van allerlei andere werkingen heeft. Die ervoor zorgen dat je emotie helemaal wordt afgevlakt. Die zorgt dat je heel weinig puf en fut hebt om dingen te gaan doen. Dus dat lichamelijke komt daarmee niet per se terug of zo.
Ja, want er verandert bij een aankomende moeder heel veel in de beleving van het eigen lichaam. Hè? Wat is dat?
Ja, dus bij de normale, dus dat is gewoon in de normale situatie van elke moeder. Daar hebben we ook met ons webinar op willen richten. En ook met onze werkgroep proberen we daar bij aan te sluiten. Bij de normale ervaring van moeders, ja, die toeleven naar de geboorte van een kind. Ja, Ariane Bazin, die dan tijdens het webinar sprak.
Ja.
Zij heeft het over psychische transparantie in de tweede helft van de zwangerschap. En zij zegt van ja, elke moeder in de tweede helft van de zwangerschap raakt opener, gaat vrijer associëren. Dingen uit de jeugdherinneringen komen meer naar boven. Dus dat verandert bij elke vrouw.
En daarin schuilt de weg naar een psychose.
Ja, het is nog niet te zeggen hoe die twee dingen aan elkaar te combineren zijn. De hypothese van Ariane Bazin. Daar hoopt ze ook wat op. Dat als een vrouw dat toelaat, de psychische transparantie in de tweede helft van de zwangerschap, dus ook meegaat in dat open zijn. In dat associëren, in het dromen van het kind dat er aankomt, dat dan juist een psychose wat minder snel zal gaan gebeuren.
Ja. Ja. Zou het kunnen dat die openheid, hè, die je noemt,
mm-hmm,
dat die omslaat in angst?
Ja, dus in psychose.
Die proberen te duiden, hè, met je.
Nou ja, in een psychose is sowieso openheid en angst hoort wel bij elkaar. Omdat je, als je heel erg ver open gaat, alles is open, alles kan met elkaar gecombineerd worden en geassocieerd worden. Ja, dat is ook een oneindigheid.
Dat wordt er niet helderder op, hè?
Ja. Dat is een uitgestrektheid waarin je helemaal je verdwaalt op de vlakte, zeg maar.
Ja.
En, ja.
Is dat overigens ook jouw persoonlijke ervaring, dat je in die openheid komt, waardoor je een psychose kunt ontwikkelen?
Mijn eigen ervaring met psychose. Ik wil daar voorafgaand eigenlijk nog wel zeggen, hè, dat ik nog niet zo lang in dit veld ben. Dus ik ben sinds bijkomen van de postpartum psychose duurt ongeveer 1,5 jaar. En dat was midden 2018 voor mij. Dus ik zit hier ook in alle bescheidenheid, hè, in alle voorlopigheid ook.
Wel ervaringsdeskundig.
Ja, wel zelf ervaringsdeskundig inderdaad op dit gebied. Maar ervaringsdeskundigheid in psychose. Je kan natuurlijk heel sec je verhaal vertellen. Maar heel sec je verhaal vertellen is heel lastig bij een ervaring waarbij je merkt dat de ervaring je ontglipt. Dat het moeilijk is om er taal aan te geven, moeilijk om het te verbeelden. En elke keer als je denkt, ik wil het ook eerlijk gezegd niet vastpakken. Ik wil ook dat het eigenlijk altijd om de hoek blijft voor mij. Wat het precies is.
Wil je het dan bij je houden?
Soms dan denk ik wel eens van laat ik het maar gewoon voor mezelf houden. Laat ik het maar niet op de radio over gaan
vertellen. Ja, nee, ik wil je ook helemaal niet dwingen hoor. Ik wil je ook helemaal niet dwingen, maar het gaat mij meer om het fenomeen. Hè? Van de openheid, zoals we zoals je die zelf duidde. Hè? En vervolgens de angst die daaruit voortvloeit of wellicht een andere emotie.
Ja, ja nou ja. In de soep van de psychose, dus het is een soort van associatieve soep, zou je misschien ook kunnen zeggen. Daar zitten ook allerlei ingrediënten vanuit je eigen jeugd of vanuit wat je allemaal kent al. Hè? Wat je al met je eigen referentiekader, alles zit daarin. En dat kan van alles zijn. Bij mij is dat ook, ik ben opgevoed met geloven, met de Bijbel bijvoorbeeld. Dus ik kan allerlei Bijbelse symboliek ook uit de kast trekken. En bij mij stond de Lord of the Rings van... Tolkien ook had een rol. En de angst die had daar mee te maken, voor een deel, die had er mee te maken dat ik ook dacht dat ik door Mordor moest trekken. Dus er zit een verhaal in, die heeft te maken met je eigen, waar je vandaan komt, wat je allemaal weet. En vanuit de studie cultuurwetenschappen weet ik ook het ene en ander.
Dat is ook wat je bent, hè? Cultuurwetenschapper. Ja.
Precies, dus daar kan je ook allerlei weer symboliek uit vandaan halen. Daar had ik ook dat heb ik ook geleerd over die Jungiaanse psychologie, over archetypen. Dus al die dingen kan je allemaal meenemen in je eigen psychose ook. In het doordraaien, in het denken, komt dat allemaal in die soep terecht. En dat, ja, daar kan dus van alles uit voortkomen. Daar kan angst uit voortkomen, daar kan heel veel betekenis zit daarin.
Het en dus is ook heel veel verschillende emoties. Hè?
Het is zwanger van betekenis als je in een psychose zit. En al die volle, intense, grote emoties razen door je heen. En je gaat dus ook daarmee dingen doen. En daar reageren weer mensen op. En daar kan ook weer angst uit voorkomen. Nou, uit die reactie van mensen. Ja.
Want als ik jou zo hoor, hè, dan denk ik, wat is dat zwaar om een psychose te hebben?
Ja, precies. Ja. Ja.
En zou je in navolging daarop als moeder niet blijer kunnen zijn met een pilletje?
Ja, precies. Dat is stap 2. Hè? Stap 1, dat het zwaar is. Ja, ik zat van de week ook een boek te lezen van Mémé Meijer. Dat is ook een moeder. En met een psychotische kwetsbaarheid. Ja. Zij heeft een nieuw boek net, Hier ben ik, geschreven. Ook, en waarin ze alles eigenlijk weergeeft, heel eerlijk, van haar psychose. En, maar terwijl je het leest, denk je inderdaad van, oh, wat vermoeiend, wat ongelooflijk vermoeiend om daar allemaal doorheen te gaan. En tegelijkertijd, ik ben zo aangelegd dat ik daar doorheen wil gaan. Dat heb ik willen doen in mijn eigen psychose.
Kun je uitleggen hoe dat was?
Dat je er doorheen, dat je het wil afmaken. Ook al ga je door een... Ook al ga je door een dal, dat is natuurlijk, dat is de mooie psalm 23 uit de Bijbel, van ook al ga ik door een diep dal.
Je moet me helpen hoor.
Ja, u bent bij mij. Ja. Hè, dat je gaat door een dal, je gaat ook weer ergens heen. Je komt ergens. Oh. En een pilletje, ja, dan kan je niet afmaken wat je aan het doen bent, zeg maar. En waar het heen gaat ook niet. Dus dat is het risico, denk ik ook, maar... Ik snap tegelijkertijd de praktische afwegingen ook. En in het kader van de onvoorspelbaarheid. En rekening houden met alle andere mensen om je heen. Ja. En het vindt niet plaats in een vacuüm.
Maar de vrolijkheid, hè, waarmee je erover kan praten... Mm-hmm. Lijkt erop te duiden dat ik er als een aanstaande moeder niet bang voor hoef te zijn. Of is dat niet juist?
Nou... ik zou niemand aanraden, hè, een psychose. En je moet je er ook niet, je moet het ook niet willen. Of je moet je er ook niet op voorbereiden. Je moet het ook niet willen opwekken, denk ik. Tegelijkertijd denk ik dat het mij geholpen heeft om wel die houding te hebben van... Laten we eens zien wat we hiervan kunnen leren. Laten we kijken welke kant het op gaat. En het zal mij verder brengen. En het heeft betekenis wat dit is. Ja.
En als ik nou stervensbang zou zijn, ik ben natuurlijk geen vrouw, hè? Mm-hmm. Maar als ik nou stervensbang zou zijn, hoe kan ik daar dan toch makkelijker mee omgaan? Is daar een indicatie voor?
Ja, het is lastig, hè? Want voordat ik postpartum psychose heb meegemaakt, interesseerde dit mij niet. Of had ik dit niet op de radar. Dus het is maar de vraag of dit ook aankomt bij vrouwen die het nog gaat overkomen. Laat staan of ze dan ook weten dat dit het was en dit ook weer kunnen toepassen. Maar goed.
Kan ik het bijvoorbeeld oplossen door bepaalde rituelen te doen, bepaalde handelingen te doen?
Ja, er is natuurlijk iets in het moederschap. Dat is eigenlijk een algemene punt wat we ook wel willen maken als de gekke moeders. Rondom zwangerschap en geboorte zijn er zo weinig rituelen. Dus de overgang naar moederschap kent natuurlijk de baby shower, maar die is best wel gericht op de baby. En niet op het van het je wordt een moeder. Dus meer geestelijke ondersteuning en bijvoorbeeld mensen zoals doula's meer betrekken bij een zwangerschap en bij de geboorte van kinderen. Ja, dat is natuurlijk gewoon een heel goed idee, want nu wordt dat allemaal best wel heel medisch benaderd en de sociale en psychologische aspecten en de mystieke en spirituele aspecten, die raken erg, die zijn niet aanwezig in de benadering van moeder worden.
Ja. Je hoeft het dus niet door andere dingen te vervangen, dat medische aspect. Maar het zou fijn zijn als het met het medische aspect, met de andere dingen ook wordt benaderd. Dat hoor ik jou zeggen. Zeg ik dat correct?
Ja, klopt. Ja, als er meer mensen bij betrokken raken. Meer benaderingen. Ja.
Want wat maakt nou een psychose ook tot een spirituele ervaring? Kan je dat kernachtig verwoorden? Eigenlijk zeg jij dat al, dat alles met elkaar fluïde wordt, vloeibaar wordt, hè, in die ervaring. Maar kan jij iets zeggen over de rol van spiritualiteit erin?
Ik heb ook een mooi artikel wel over moederschap en spiritualiteit. Dus überhaupt moeders geven ook aan dat ze spirituele groei ervaren doordat ze moeder worden. Doordat ze beter leren omgaan met ambiguïteit, bijvoorbeeld. Binnen mijn eigen psychose, daar zit veel religie in. Zeg maar, dat heeft natuurlijk veel raakvlakken met het spirituele. Het willen samenvloeien met je schaduw, bijvoorbeeld. Allerlei ideeën in over waarmee je aan de haal gaat, zoals ik las, openbaringen ook ineens op een heel andere manier. En ik dacht ook de dief in de nacht, die komt bij ieder persoonlijk, die is nu bij mij geweest. Je kan ook de ervaring hebben dat je wordt eerst geboren uit water en nu ben je ook geboren uit geest. Dus je kan het ervaren dat je wakker bent geworden. Dat je nu echt wakker bent geworden voor het eerst in je leven. Dat is ook een heel veel voorkomende ervaring. Niet alleen gewoon bij psychose in het algemeen.
Is het dan dat alles helder is?
Ja, dat alles. Daar beschrijft Wout Kustus ook over in zijn filosofie van de waanzin.
Zijn filosoof ook, hè?
Zijn filosoof zeker. En heeft zelf ook 2 maal psychotische episoden gehad. Maar dat alles één is.
Maar dan kom ik toch in de problemen. Want een eenheidservaring, hè, zoals je zegt, dat is toch helemaal niet medisch? Dat zit toch veel meer op het spirituele of het religieuze vlak, zo je wilt?
Ja, dat klopt. Ja. Ja. En waarom kom je dan in de problemen?
Dus hiermee lijkt, dankjewel voor de wedervraag, hiermee lijkt het medische aspect te komen vervallen. Alsof het dus niet medisch is. Maar het gewoon iets is wat je mee kan maken. Waar je verder niet al te moeilijk hoeft te doen. Fijn om. Dankjewel voor de helderheid. Hè? Zo die.
Ja.
Dan zou je denken van. Nou wat mooi. Ik ga een andere levensfase in.
Ja.
Wat natuurlijk met een moederschap. Dat kan ik me tenminste voorstellen. Ik ben geen moeder. Het geval zou kunnen zijn.
Snap
je wat ik bedoel?
Precies. Ja? En zeker. Dus als het alleen dat ze zijn. Maar goed. Er zijn natuurlijk veel dingen al in het verleden gebeurd.
Ja.
En ook spannende dingen, zeg maar. Dus dingen kunnen ook inderdaad, wat we net al noemden, de angst kan er wel in kruipen. Je kan gaan denken dat je kind een demon is. Je kan je gezin tegen de muur willen aanrijden met je auto. Er gebeuren erge dingen. En dat moeten we ook niet ontkennen. Dus dingen kunnen zich ook heel razendsnel ontwikkelen in een hele gevaarlijke situatie. En daar, ja, daar is de medische scene, ja, zeg maar, op ingericht.
Ja. Ja, ja, dus het medische kader kan erop toegepast worden, maar ja, het hoeft niet.
Nee, en je ziet toch dat, dat er inderdaad bij postpartum psychose, dat men wel, dat alle alarmbellen gaan rinkelen. Dus dat het al, eigenlijk toch altijd medisch wordt benaderd. Dus men zegt eigenlijk, de enige weg is pilletje en rust. En nou, ik denk dat wat... nou, ik denk, ik wil dan ook wel verwijzen naar de webinar met de intermezzo van Cynthia. Cynthia was natuurlijk al bekend met gevoeligheid.
Een van de te gekke moeders.
Een van de te gekke moeders, inderdaad, die al bekend was met psychose gevoeligheid. En ja, zij kon daar op een bepaalde manier mee omgaan, waardoor ze niet hoefde opgenomen te raken. En, maar goed, er zijn ook heel veel situaties waarbij dat gewoon nodig is. En waarbij je achteraf, maar waar vooral ook achteraf en ook tijdens een opname heel veel aandacht ook kan zijn voor die andere lagen. En dat is denk ik wat we ook aan de medische wereld willen toevoegen. Zeg maar van, als je een vrouw tegelijk in de opname... Ja, ja, het is niet of.
Nee, duidelijk, duidelijk. En dan doe jij zelf momenteel, dat hebben we nog niet over gehad, in een heel ander verband, promotieonderzoek naar psychose. Je gaat dan dus PhD heet dat, hè? Doctor worden.
Ja.
Waar gaat jouw onderzoek precies over?
Ja, mijn onderzoek gaat over de doelgroep van mensen die... die een label hebben, psychotische stoornis. En die die ook woonbegeleiding hebben. In beschermd wonen en in, ja, of ambulant. Dus die in de groep vallen van wat men noemt de ernstig psychische aandoening in, ja, Nederland. Nou ja, en ja, het gaat over de samenwerkingen met en rondom deze mensen. Mm-hmm. We proberen ons wat te richten op jonge mensen. Dus mensen die dan die nog ook wel een leven voor zich hebben. En we proberen ook aan te sluiten bij hun leefwereld. Want wat is van belang voor hunzelf? En daar ook bij te starten. Vanuit ook het idee van, ze zitten in er is een machtsasymmetrie, machtsongelijkheid. En mensen zelf hebben de minste macht. En we beginnen daarom bij hen. Volgen hen het langst, spreken hen het meest, sluiten aan bij hun leefwereld en bij hun taal. En vanuit daar vertrekken we ook naar de andere perspectieven. En proberen we uitwisselingen, ja, probeer ik uitwisselingen tot stand te brengen tussen perspectieven van henzelf en hun familie en hun buren en hun vrienden en hun woonbegeleiders en psychiaters, et cetera. Politieagenten.
Ben je trouwens al lang bezig met het onderzoek?
Ik ben nu 2 jaar bezig. Ik ben nu in mijn derde jaar gestart. Ja. En ik doe het 5 jaar in totaal. Ja.
Hey, ben je al ver, hè?
Ja, ja, maak me niet bang.
Gaan we niet doen. Jullie willen als werkgroep, hè, te gekke moeders, uit het hoekje dat een psychose in de kraamtijd altijd maar erg is, daar hebben we het over gehad.
Mm-hmm.
Maar waarom is het belangrijk om je te verenigen? Als te gekke moeders.
Ah ja, waarom we als te gekke moeders ons willen verenigen?
Waarom is dat belangrijk in het kader van waar het bij psychose over gaat?
Ja, waarom is dat belangrijk? De meeste reacties inderdaad op een psychose is van wat is het heftig? Mm-hmm. En ook, na de psychose liep ik zelf ook wel rond in contexten van herstelcentra. Dus daar waar mensen komen die zelf ook wel ervaringen hebben met opgenomen zijn en medicatie moeten slikken. En het is belangrijk om contact te hebben met mensen die dat ook ervaren hebben. Omdat je daar, ja, je kan je aan elkaar optrekken. En je hebt samen, ja, kan je een soort community vormen.
Het is dus geen pressiegroep op de medische wetenschappen.
Geen pressiegroep?
Geen pressiegroep. Geen belangenclub. Van vrouwen die iets hebben meegemaakt en zeggen, ja, maar al deze medische handelingen aan mijn kraambed, die waren helemaal niet nodig geweest.
Nee, dat is inderdaad niet zo. Zo zou ik het zelf in ieder geval niet willen zien. Wij proberen aandacht te vragen voor andere zaken. Dus we proberen het ook... ook als je eenmaal een postpartum psychose hebt meegemaakt en je bent alweer lang uit die zorg, dan nog blijven vrouwen daarmee bezig. Van wat betekent dit nou dat ik dit heb meegemaakt? Blijven worstelen met die ervaring. En dan dan is het een community van om erover na te denken. Wat het heeft en betekenis betekent, met elkaar te sparren. Ja. Ja, samen dingen te lezen, die te bespreken. En die mensen heb je nodig. Omdat als je dat met andere vrouwen... Sommige andere vrouwen die zeggen ook gewoon postpartum psychose. Als ik maar wat meer had geslapen, dan was het me niet gebeurd.
Eerlijk.
En ja? Dan... En dat was het dan, zeg maar. Dus ik had het absoluut niet willen meemaken, punt uit.
Ja, want wat er dan eigenlijk gezegd wordt, is dat het dan groter of kleiner kan zijn, hè?
Ja.
De ervaring.
Ja, groter of kleiner inderdaad. En ook het verlangen om er iets mee te doen, dat is heel verschillend. Dus wij zijn natuurlijk wel een groepje vrouwen wat daar net wat anders kan instaan.
Ja, want ik lees het namelijk ook op jullie website, hè, dat er heel veel aandacht is voor het neurobiologisch definiëren van een kraambedpsychose. En door die evidence-based benadering verdwijnt de individuele mens vaak uit beeld, hè? Zo staat het er. Mm-hmm. Hoe komt dat eigenlijk? Want dat hoeft toch eigenlijk helemaal niet? Je kunt toch gewoon evidence-based werken zonder dat het individu vergeten wordt?
Ja, dat is blijkbaar toch erg lastig. Ik sprak wel een psychiater die zei van, die had veel rijtjes uit haar hoofd moeten leren. Van symptomen, maar ook je leert veel protocollen natuurlijk. En je leert van allerlei dingen wat er met mensen aan de hand is. Daardoor kan je natuurlijk ook, voordat je iemand al ziet, of iemand zegt van ik heb je merkt in iemand van iemand zit in een postpartum psychose, daarmee denk je al van alles te weten over de persoon die aan de andere kant van de tafel zit. Dus als je dat.
Ja, het vertroebelt je blik in die zin. Je drukt iemand in jouw zienswijze.
En soms kan dat natuurlijk fijn zijn. Dus er zijn vrouwen die daar blij mee zijn. Die denken van, hey, fijn, ik word begrepen. En ik ontvang wat ik nodig heb om er weer te zijn voor mijn gezin. Mm-hmm. Maar ook heel vaak wordt er natuurlijk wel die persoonlijke benadering gemist. En door dat rijtjes leren. Doordat je denkt van, ik weet al wat er met jou aan de hand is. En ook doordat er persoon en ziekte uit elkaar wordt gehaald, waardoor men niet meer reageert op de inhoud van wat iemand aan het zeggen is.
Ja, waardoor de ervaring ook niet meer begrepen wordt.
Ja, en ook gewoon hele basale, gewoon menselijke aandacht. Dus ik geef les bij de opleiding social work bij Hogeschool VIA in Zwolle. Mm-hmm. En daar leren wij de presentiebenadering aan studenten. Dus er gewoon simpelweg zijn voor mensen, aanwezig zijn. De toevoeging van social workers, maar ook ervaringsdeskundigen in de zorg en geestelijk verzorgers. Ja, die hebben die competenties, zeg maar, aanvullend aan verpleegkundigen.
Ja, ja. Jullie hebben vorige maand een mooie bijeenkomst gehad, het is al voorbijgekomen. Ja. Hoe kwamen jullie eigenlijk bij elkaar? Ik ben al zo benieuwd, hoe komen die te gekke moeders, 3 zijn het er geloof ik, hoe komen die bij elkaar?
Ja, dat is leuk. Wij hebben ook, we waren allemaal bij ISPS-conferentie in
Wat
Rotterdam.
Is dat?
Dus de Internationale Vereniging voor de Psychologische en Sociale Benaderingen van Psychose. En er was een conferentie in Rotterdam in 2019. Nou, en Monique en Cynthia, 2 andere te gekke moeders, die zijn al veel langer betrokken bij ISPS. En voor mij was dat de eerste keer. Hè? Ja. En toen zijn we eigenlijk aan elkaar gekoppeld door Wout Kusters. Die zei van, gaan jullie... Ja, die bracht ons bij elkaar. Daar hebben wij even staan praten op de conferentie. Ook maar heel kort eigenlijk. Maar daarna zijn we wel daarmee verder gegaan. Ook met de steun.
Ja, het klikte wel. Want jullie doen verschillende activiteiten. Hè?
Ja.
Wat doen jullie?
Met de te gekke moeders. Ja, we hebben eerst natuurlijk een hele lange opstarttijd gehad nu. En nu net die webinar.
Nou, zo gaan die dingen, hè? Dat duurt even.
Ja, ja. Ja, er zit heel veel spartijd en voorbereidingstijd in. En samen dingen lezen en bespreken. En we schrijven een blog. En we hopen volgend voorjaar, dus 2022 waarschijnlijk, om ook een hele dag te organiseren. En verder kunnen wij ook reageren op bijvoorbeeld medische richtlijnen hebben we wel eens even op gereageerd. Daar proberen we ons een beetje tegenaan te bemoeien. En Nou ja, goed. Ja, dit was ons eigen. De webinar was ook het eerste moment dat we ons wat kenbaar maakten. Op een wat duidelijker manier. Dus we kijken ook een beetje wat eruit voortkomt verder. En we hebben ook allemaal onze banen en onze kinderen natuurlijk. En ons moederschap.
Je zegt net in een tussenzin, hè, we bemoeien ons met de medische richtlijnen. Is dat nou ook wat je wil highlighten met die presentiebenadering die zo belangrijk is? Is dat wat jullie bemoeienis met de richtlijnen, de medische richtlijnen behelst? Of is het meer?
De presentiebenadering is denk ik belangrijk op het moment zelf. Van als iemand in psychose zit. Nou, daarna kan ook heel mooi wezen. Maar ook dus dat inderdaad de aandacht voor iemands verhaal. Voor de inhoud van iemands verhaal. En ook Monique haar intermezzo. Ja, dan moeten mensen voor het symbolische bedrag via de website van de Stichting Psychiatrie en Filosofie de webinar gaan terugkijken. Maar die kunnen dan ook zien...
Maar dat kan dus. Ja.
In Monique haar bijdrage kunnen mensen ook zien hoe zij het combineert met haar jeugdervaringen. En dus dat oog voor inderdaad ook wat de ISPS beoogt, de sociale en de psychologische benaderingen. En hoe eigenlijk het biopsychosociaal model, inclusief de mystieke, spirituele, filosofische aspecten. Ja, hoe dat elkaar kan verrijken.
Ja, hoe het bij elkaar komt. Ja, ja, precies, precies. Wie zijn nou bij jullie activiteiten welkom?
We hebben gemerkt dat er moeders waren die zelf postpartum psychose hebben meegemaakt. Die zeiden in directe reacties dat ze er veel aan hadden. Om ook drie andere soorten ervaringen van drie andere vrouwen te horen.
Ja.
Drie heel verschillende intermezzo's hadden we. Mm-hmm. Er waren verloskundigen en ook vanuit België vroedvrouwen.
Heet het daar nog zo?
Ja, heet nog zo.
Oh, wat ouderwets.
Ja, ja. Ja, dus we moesten dat ook nog maar op de website erbij zetten. Maar doula's, psychiaters, psychologen, vaders natuurlijk mogen ook komen. Ja.
Dank je.
Ja.
Wat levert het vrouwen zelf op om ermee bezig te zijn? Kan jij dat nog even duiden?
Ja, ik denk als je bovenop de medische benadering er ook dus inderdaad sociaal, psychologisch, mystiek, spiritueel, religieus, filosofisch mee aan de slag gaat.
Ja.
Ja, daar haal je veel uit voor je eigen ontwikkeling, voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. In plaats van dat je, als je alles afschuift op het was een ziekte en nu is het weer voorbij. Ik denk dat persoonlijke groei is wat
het is zoveel verrijkender, hè? Ja. Ja. Ja, ja. Hoe kan ik trouwens jullie werk steunen? Tot slot.
Af en toe een leuke mail sturen. een bemoedigende mail.
Elke week.
Leuke vragen. Prikkelende vragen. Meedenken met ons. Dus dat vinden wij denk ik het leukste. En dat is op dit moment het belangrijkste. Dat onze blogs, het is leuk als onze blogs gelezen worden. En als onze bijeenkomsten worden bezocht. En als we,
Misschien is het goed dat je even het internetadres noemt. Wat is het ook alweer? Van jullie blogs?
Ja, dat staat dus op de website van Stichting Psychiatrie en Filosofie. En die website.
Ja, volgens mij is het psychiatrieenfilosofie.nl. Ja. Psychiatriefilosofie.nl. Ja. Ik moet even kijken.
Ik heb hem even niet paraat.
Oh, oké.
Ja. Maar als je googelt op Stichting Psychiatrie Filosofie,
dan vind
je het gewoon.
Met Google komt altijd alles goed.
Ja, laten of met een andere verantwoordingsmachine.
Ja. Goed, dat allemaal ten behoeve van onze annotaties, zoals we dat noemen. Hè?
Precies.
Alke Haarsma Wisseling van Te Gekke Moeders. Dank je wel voor je komst naar de studio van het Hapsieshuis Radio Live om te praten over jullie virtuele symposium Moeders op Drift, over onze omgang met de postpartum psychose en hoe we kunnen aankijken tegen dit verschijnsel. Deze aflevering van het Hapsieshuis Radio Live is binnenkort terug te luisteren op de Soundcloud van het Hapsieshuis Radio. En voordat we verder gaan met de gewone programmering hier op het Hapsieshuis Radio, werpen we nog een blik op de verschillende programma's die hier te beluisteren zijn. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenmaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven. En hoe ze dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsishuis Radio. De doorbraak dan van acteur Jorge Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in de tijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. Inmiddels is Jorge Scholtens ook filmregisseur. Aanraken, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsishuis Radio, ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bouke Henneman dan, die boort met zijn muziekje gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio daarvan hier niet bepaald een stille getuige. Dankjewel voor het luisteren naar het Hapsishuis Radio Live. Het Hapsishuis Radio wordt gemaakt door Sander de Bakker, José Dussol, Bouke Hennepman, Tjerk Holtrop, Rosianne de Kloe, Peter Ramselaar, Jenneke Riddersma, Saskia Verzaan en Marlon Wong-Shu. Met dank aan Sylvia Braamhorst van Bravoice, Toets Design, Libiticum en SPR TV Productions. Ik ben Leander Tijdhoff. Graag tot de volgende keer op het Hapsishuis Radio. 24 uur per dag.